Goedemiddag, live vanuit de voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag nemen we de derde podcast op in de serie Werken in de toekomst, de toekomst van werken in de architectenbranche. Vandaag hebben we met een groep van 15 mensen bij elkaar gezeten en gesproken over wat zijn nou mogelijke oplossingen, wat zijn bewegingen die we zien waar we graag naartoe zouden willen werken in de architectenbranche en wat kun je daar eigenlijk voor doen. Om dat samen te vatten en om als luisteraar ook een beeld te geven wat dat precies betekent en wat we hier besproken hebben, heb ik drie mensen hier bij mij aan tafel in de oude ambassadeurskamer. Tegenwoordig onze ambassade, dus is van iedereen. Hartstikke fijn. En deze drie mensen gaan zich even kort aan u voorstellen. Dus ik wil even kort vragen aan iedereen hier wie je bent en waar je werkt en wat je doet. Mag ik bij jou beginnen?
Rob van Balen, architect en partner bij Brandjes van Balen Architecten, bureau in Haarlem.
Wel. Ja.
Mark Graafland, bureau Kroner Architecten in Den Haag.
Ja.
Bob Robertus, architect bij V8 Architects in Rotterdam.
Super, dankjewel. En als ik bij jou mag beginnen, Bob, wat is van jou van deze middag het meest blijven hangen?
Goeie vraag. Wat voor mij het meest blijven hangen is iets waar ik zelf ook recent wel mee in aanraking ben gekomen. En dat is de rollenverdeling, de functieomschrijvingen binnen de CAO eigenlijk. Dus
ja.
dat je merkt dat er daarin tekortkomingen zitten, omdat die voor mijn gevoel in ieder geval heel zwart-wit zijn. En omdat bij ons bureau in ieder geval heel veel functies door elkaar lopen. Ja. Dus dat het niet zo is dat de een alleen maar dit doet of de ander doet alleen maar dat. Maar iedereen kan binnen verschillende projecten een andere rol hebben. Waardoor je in de knoop komt als je gaat kijken wat eigenlijk de functie is die je bekleedt.
Ja. Oké, dankjewel. Hoe is dat voor jou, Mark? Herken je dit? Of zeg je we hebben iets heel anders besproken vandaag.
Nee, je merkte wel.
Knippen we eruit.
Je merkte wel wat verschillende interpretaties nog van de mate van betrokkenheid van werknemers bij bureaus. En dat het misschien soms lastig is om mensen vast te houden. Dat het gaat om werkdruk, dat het gaat om flexibiliteit. Je ziet ook wel generatieverschillen. En ik vond het wel interessant dat het dan uiteindelijk op neerkomt dat je eens goed moet gaan kijken naar hoe die functieprofielen naar deze tijd vertaald kunnen worden.
Ja.
Dat was denk ik de kern waar het hier om ging.
Ja. En wel een van de dingen dus die je ook zegt is dat er moet wel een vertaling blijven in soort van functieprofielen.
Ja, precies. Dat bleek wel, hè, dat zowel vanuit werknemers als werkgevers er wel behoefte is aan een houvast.
Ja.
Dat iets wat je heel erg flexibel gaat invullen, dat te weinig houvast geeft. Maar er is wel degelijk door iedereen gesignaleerd dat de tijden veranderen. Dat er andere rollen ontstaan. Hè? Er werd gesproken over een rollenprofiel in plaats van een functieprofiel. Dat vond ik een hele goede. Ja.
Mooi. Rob, we hebben het ook over bewegingen gehad. Dus waar wil je eigenlijk naartoe? Wat is de beweging waarvan jij denkt, ja, die heb ik het meest, die is het meest bij me achtergebleven?
Nou, dat sluit eigenlijk aan op het voorgaande. Je ziet dus een enorme ontwikkeling in de maatschappij en de branche. We hebben het ook over, zeg maar, vergrijzing gehad. Vergrijzing van de gedegen bouwkundigen. En je hebt het over de allerlei nieuwe technieken die de jongeren vooral beheersen. Maar nog niet, zeg maar, die beheersen vaak nog niet de bouwkundige detailleringstechnieken. Dus daar hoort een enorm ontwikkelingsperspectief bij. En dat zou eigenlijk een onderdeel moeten vormen van het werknemerschap,
ja.
Maar ook van het werkgeverschap. Dus je moet dat kunnen faciliteren als bureau. En dat soort, zeg maar, functies, hè, zoals IT'ers, dat is ook nog niet opgeschreven in die functiehandboeken. Dus dat zijn nieuwe rollen die
ja.
plaats moeten krijgen en die ook opnieuw gedefinieerd moeten worden.
Ja. Ja, daar gaan we twee verschillende dingen. Aan de ene kant zeg je, er zijn rollen die opnieuw gedefinieerd moeten worden. En aan de andere kant zeg je ook, er zijn ook huidige rollen of mensen waar we werken, die we ook moeten helpen met de ontwikkeling. Of die zelf ook moeten ontwikkelen. Hoe zou je dat omschrijven?
Nou ja, ik denk de jonge mensen die willen ook een ontwikkelingsperspectief hebben. Want ja, er is op dit moment schaars op de arbeidsmarkt. Dus ze kunnen natuurlijk gaan werken waar ze eigenlijk willen. Waar ze zich prettig voelen. En dat moet je als bureau kunnen bieden. Dus daar hoort ook bij. En niet alleen geld verdienen, maar ook een ontwikkelingsperspectief in een bureau kunnen hebben. Zeg maar.
Ja. En is dat ontwikkelingsperspectief anders dan pakweg 20 jaar geleden, denk je?
Ik denk het wel. Enerzijds vakinhoudelijk, maar anderzijds ook nieuwe technieken. Een voorbeeldje is, dat hangt ook bij de traditionele functioneringsgesprekken. Wij hebben op bureau geen functioneringsgesprekken meer. Waarin wordt besproken hoe je functioneert eigenlijk. Maar wij houden strandwandelingen. En daarin hebben we het vooral over ambities. Wat is je ambitie, waar wil je naartoe? En dat proberen we dan als bureau te faciliteren. En zo zie je bijvoorbeeld dat met de nieuwe technieken als VR, et cetera, dat mensen dat graag willen. Dan koop je dus een bril en dan zie je dus dat werknemers op vrije avonden gaan oefenen en dingen ontdekken. En die kunnen dat ook gaan presenteren. Dus ik denk dat het werken is ook niet meer van 9 tot 5. Dat gaat verder, dat is ook hobbymatig. En dat moet je als bureau kunnen faciliteren, dan kun je ook nieuwe kansen uit ontstaan. Ja.
Jij bent nog niet zo lang geleden begonnen, Bob. Mm-hmm. Als je dit zo hoort, dan is het werk niet meer van 9 tot 5. Nee. Hoe zorg je dat wel in balans blijft? Als je het hebt over de flexibiliteit die dat ook vraagt van jou, en misschien ook wel van je werkgever.
Nou, wat ik vandaag wel hoorde is dat een werknemer ook verantwoordelijkheid moet voelen voor het werk wat hij doet. Ik denk daarnaast dat het erg afhankelijk is van wat voor fase je in een project ook werkt, als je in projecten werkt. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je in een vroege fase zit waarin je samen aan het ontwerpen bent, dat je dan ook afhankelijk bent van anderen en dat je dus misschien wat vaker van 9 tot 5 moet werken. Maar als je in een andere fase zit waarin er dingen gewoon moeten gebeuren van A tot Z, dat je dan meer de vrijheid hebt om dat zelf in te delen. En ik zou niet kunnen zeggen dat het altijd het een is of altijd het ander, maar ik denk dat het afhankelijk is van wel wat voor werk je eigenlijk aan het doen bent. Want ons vakgebied is volgens mij heel erg divers in het takenpakket wat we doen. Dus voor mij is het niet zo zwart-wit. En nee. soms moet je gewoon van 9 tot 5. En soms kan je andere tijden hanteren. Maar daar is denk ik de werknemer zelf, waar ik het wel mee eens ben, verantwoordelijk voor. En die moet dat aanvoelen. Ja. Hoe dat te sturen, dat is lastig, denk ik. Daar moet je samen uitkomen.
Ja. Als je net begint met werken, hoe voel je dat dan aan?
Dat is lastig, maar wij werken gewoon van 9 tot 5.
Ja. Dus, succes is ook niet om nu 9 tot 5 als soort van de
nee, snap ik. Maar wij hebben een hele vaste werkpatroon eigenlijk.
Okay.
Dus ja. Ik ben daar niet in aanraking mee gekomen.
Okay. Mark, ik zag jou net naar even snel jullie blad met aantekeningen ophalen. Is daar iets, denk je, daarvan, daar heb je dat even net te kijken, denk ik. Mm-hmm. Stond daar een beweging op waarvan je denkt, nou, die moet ik even meegeven aan...
Ja, dit is even in het kort in aansluiting hierop. Werd er gesteld dat je van hiërarchie naar gelijkwaardigheid en zelfstandigheid gaat. En dat je dus binnen een bureau mensen veel eerder verantwoordelijk maakt voor de budgetten, de uren en daarmee ook de tijd. En daarmee veel meer vrijheid geeft aan mensen om hun leven te combineren met hun werk. En dat zal voor de een heel veel flexibiliteit zijn en voor de ander juist een vast termijn. Dus ik denk dat de samenvatting daar wel voor was. Een beweging die je eigenlijk zou moeten zien bij bureaus.
Ja, dus je zegt daar eigenlijk mee van joh, zeg je daarmee ook dat het verschilt per persoon wat iemand zelf ook wil?
Ja, en daar moet je dus ruimte aan geven.
Ja.
Het is natuurlijk ook niet goed om raar te kijken als iemand om 8 uur 's avonds weggaat, omdat je vindt dat iedereen lang moet doorwerken.
Ja.
Er werd natuurlijk ook gediscussieerd over, kan je mensen echt aanspreken op een prestatieafspraak. Hè? Dus zorg maar dat je op een bepaald moment iets voor elkaar hebt gekregen.
Ja.
En dan zie je dat ons vak, hoe breed we het nu ook definiëren, dat nogal problemen oplevert. Hè? Je moet gewoon toch met elkaar aan het werk en er zijn. Maar er liggen genoeg kansen voor flexibiliteit.
Ja. Ja. Ja, we zitten dan toevallig nu aan tafel met een aantal mensen die werken allemaal voor een bureau, hè? Hoe geldt dit als je ZZP'er bent? Dus hoe ga je, Hoe ga je daar dan mee om? Met dit soort dingen als flexibiliteit ontwikkelen. We hebben het ook gehad over meestergezelachtige structuur. Hoe zorg je dat dat deel van zeg maar, de branche en het ecosysteem waar je in werkt ook meekomt? Ervan uitgaan dat je die misschien ook wel nodig gaat hebben in de toekomst.
Nou, ik denk dat die ZZP'ers een hele belangrijke rol hebben. Tenminste, in ons bureau in die zin dat wij eigenlijk in de crisis zijn gekrompen naar een kleinere organisatie. Maar daaromheen is wel een hele flexibele schil ontstaan van eigenlijk ZZP'ers die wij ook zelf intern hebben opgeleid. En die we dus ook regelmatig inzetten als wij grotere projecten hebben of als er druk op de ketel staat. En we hebben het ook gehad over zeg maar, dat we regelmatig een gejaagd werkveld hebben en dat we zouden moeten kunnen vertragen. Dat kun je dus opvangen met een flexibele schil. Dus in die zin zijn die ZZP'ers een hele belangrijke, hele belangrijke rol. En dat geeft ook binding aan je organisatie.
Ja. Maar bedoel je mee dat je de ZZP'ers bindt aan je organisatie? Of dat je organisatie...
Nou ja, als je ze regelmatig in kunt schakelen en ze willen graag voor je werken. Maar ze willen ook hun vrijheid houden. Hè. Dus ZZP'ers zijn vaak, wordt vaak gezegd dat ZZP'ers vogelvrij zijn. Maar ze willen ook graag hun zelfstandigheid behouden. Ja. En er zit dus ook meer ondernemerschap zeg maar, in je organisatie als je met ZZP'ers werkt. Nou, dat kan een voordeel zijn.
Ja. Ja. Er
werd wel geconcludeerd dat het voor ZZP'ers nog steeds heel moeilijk is om aan uitdagend werk te komen. Omdat de structuren nog steeds heel erg gebaseerd zijn op de standaard bureaus en ervaringseisen en dat soort zaken. En dat het voor ZZP'ers best wel lastig is om samenwerkingsverbanden te vinden of te maken die wel voldoen aan die eisen. Dus we hebben het gehad over de omkeerbaarheid daarvan. Dat je misschien die randvoorwaarden moet gaan veranderen om al die ZZP'ers die er gewoon al zijn ook werkelijk de kansen te geven om dingen te doen die ze zeker wel kunnen, maar die ze niet kunnen laten zien op dit moment.
En wat heeft een voordeel voor de ZZP'er, maar heeft dat ook een voordeel voor de branche als geheel, denk je?
Ja, want dat maakt dus in feite bureaus ook, of dat dwingt eigenlijk bureaus om ook flexibeler daarmee om te gaan. En biedt ook bureaus die kansen. Hè, er werd ook gezegd, grote bureaus die een bepaald specialisme hebben, die enerzijds daardoor altijd in die branche zitten. Anderzijds nooit de kans hebben om eens in een andere hoek ook hun kennis en kunde tentoon te spreiden. Dus waarschijnlijk als je het omkeert, biedt het voor de hele branche meer mogelijkheden.
Ja, en oplossingen waar we het over hadden bijvoorbeeld waren dan het aanpassen van AMC-systematiek.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja.
Ja. En kan je dat als branche afdwingen?
Dat zou wel moeten, ja.
Dat is een mooie...
Ik denk het wel.
Ja.
Ik denk, ja.
Ja.
Zeker. Ik vind dat de BNA daarvoor moet lobbyen. Ja. Ja. Bij de politiek. Omdat dat te weinig gebeurt.
Andere oplossingen, Bob, waarvan je denkt, nou, daar hebben we vandaag een oplossing gehoord. Waarvan ik denk, ja, dat is een oplossing of een oplossingsrichting waar we echt mee aan de slag moeten. Als branche of als organisatie.
Moet ik even graven. Nee. Ja, er zijn er wel, maar ik kom hier niet op... We hebben het er wel over gehad, maar...
Ja. Iemand anders die zeg maar een oplossing...
Er werd gesteld dat het soms moeilijk is als bureaus samen te werken of als ZZP-samenwerkingsplekken te vinden. En er werd ook een search gedaan of gesproken dat het landschap van de architectenbureaus heel erg versnipperd is. Dat er maar een paar grote bureaus zijn en veelal kleinere tot ZZP'ers. Dat je eigenlijk in Nederland maar één architectenbureau zou moeten hebben. Dus je zou, als het ware, om dat op te lossen, één groot bedrijfsverzamelgebouw kunnen maken waar iedereen in zit. En dan kunnen we alles met elkaar delen en met elkaar samenwerken. Ja. Maar dat is even een utopie natuurlijk.
Een mooie utopische wereld. Ja.
Het gaat wel over de ZZP'ers inderdaad. De werkplekken die zij eventueel kunnen hebben. Als architect zijn, dan ga je niet in een café zitten werken omdat je snel aanloopt tegen... faciliteiten die je mist.
Ja.
Dus ik weet niet of een branche daarin moet voorzien, maar dat zijn wel, het zijn wel dingen waar je tegenaan kan lopen. Ja. Dus die faciliteiten, als iets heel simpels als gewoon een goede printer, wat in ons vakgebied wel belangrijk is.
Zou je als organisatie daar ook in kunnen voorzien, Mark? Dat je zegt, nou ja, we zetten gewoon een aantal plekken hier neer voor een aantal mensen die hier graag willen werken.
Ja, dat doen we zelfs.
Ja.
Op dit moment.
Ja. Wist ik niet, hè, mensen. Wist ik niet.
Geeft niet. Maar wie de opdrachtgevers en ZZP'ers de plek om ook mee te werken bij ons op het bureau. Maar goed, even los daarvan, het ging een beetje om van hoe kan je dit nu stimuleren? Er werd veel gediscussieerd vandaag over het feit dat er steeds meer gespecialiseerd wordt. Hè, dat mensen duidelijk specialisme zoeken. En dat dat dus automatisch betekent dat je ook vaker met elkaar moet samenwerken. Omdat je anders op je eilandje terechtkomt. Ja. En als dat erkend wordt dat dat voldoende kwaliteit levert. En dan denk ik ook dat de branche dat zelf moet uitstralen. Dat dat meer oplevert. Hè, dus 1 en 1 is 3. Ik denk als dat beter voor het voetlicht wordt gebracht, ook door de branche en door de architecten zelf en door de bureaus zelf, dat een beweging is die zichzelf wel gaat versterken, eerlijk gezegd.
Mooi. Oké, zijn we aangekomen bij het traditionele slotrondje en vandaag ben ik wel benieuwd, we hebben ook heel wat voorbeelden met elkaar gedeeld van dingen die je uit je eigen omgeving hebt gezien of die je vandaag hebt gehoord. Wat is nou een inspirerend voorbeeld van een oplossing of een initiatief binnen de branche of buiten de branche waarvan je denkt, ja, daar moeten we echt iets mee op, om bij jou te beginnen?
Nieuwe dingen zie je ook vaak in het verleden, dus we hebben de term gehad meester en gezel. Ja. Ik denk dat eigenlijk, dat komt natuurlijk uit de middeleeuwen, maar dat nog steeds van toepassing is, nog steeds heel belangrijk is. Leren van elkaar. We moeten langer werken en mensen die langer werken hebben een hoop ervaring, die kunnen dat overdragen aan de jongeren. Dus ik denk dat die koppeling er moet komen. Daarnaast ook de koppeling met het onderwijs enorm belangrijk is, omdat bouwkunde is nog steeds niet sexy, maar we hebben wel daar een enorme behoefte aan nieuwe medewerkers. Dus de koppeling met het onderwijs lijkt mij heel erg belangrijk. Dus daar moeten we als werkveld ook, denk ik, echt op inzetten.
Ja. Dus een meestergezelstructuur toch wat misschien wat terugbrengen.
Ja.
En een sterk koppeling met het onderwijs.
Ja.
Als het gaat om het ontwikkelen van de architect van de toekomst.
Ja.
Ja? Bob?
Ik sluit me daar volledig bij aan. Het meester en gezel principe. Ik merk in ieder geval vanuit mijn opleiding dat er de echte bouwkundige kennis, waarvan hier ook werd gezegd dat die aan het verdwijnen is. Als je die wil behouden, dan zou je volgens mij zoiets moeten toepassen. En het mes snijdt aan beide kanten. Het is niet alleen goed voor de gezel, maar volgens mij ook voor de meester.
Ja. En nog even een vraag dan over. We hebben het natuurlijk ook gehad over de rolverdelingen en het belonen en waarderen daarbij. Hoe werkt dat dan als je een meester of een gezel bent?
Nou, wij hadden het dus niet meer. We hadden het over vaardigheden.
Ja.
En daarop word je beoordeeld. Dus dan is een vaardigheid als meester of een vaardigheid als gezel, die zit in je pakket.
Ja.
En met nog heel veel anderen. En dan maak je daar een samenstelling van. Dus je koppelt aan een bepaalde vaardigheid A. Daar hadden wij het over. Andere misschien C. En dan word je.
Ja.
Een bepaalde letterreeks.
Ja.
Hè? Heel
utopisch. Dus als je A, C, D, F bent, kom je in aanmerking voor die en die beloning.
Nou, bijvoorbeeld. Dat systeem wat nu aanwezig is, dat niet werkt. Ja. En dat misschien een oplossing kan zijn.
Ja. Mooi. Mark, heb jij nog een initiatief, een oplossing, iets inspirerends wat je vandaag of eerder gehoord hebt waarvan je denkt, ja, dit is wel iets waar we mee aan de slag moeten?
Wat me heel erg is opgevallen en waar ik het ook vaker met collega's over heb, is dat sinds de crisis heel veel branches die met ons gelieerd zijn, hè, installatieadviseurs, over het algemeen adviseurs, aannemers, maar ook wat verder weg, ontwerpbureaus en andere adviseurs, dat het die partijen allemaal is gelukt om weer een normaal salaris te krijgen en dat de architectenbranche daar als enige achteraan hobbelt. Voordat ik hier naartoe ging, hadden we een discussie bij ons op bureau, toen ik vertelde wat ik ging doen. En toen werd er gezegd, ja, breng nou eens even aan de orde dat wij nog steeds met z'n allen voor die rottige salarissen heel veel werk doen. He, die jongens worden uitgelachen door hun vrienden die in andere branches zitten over het salarisniveau wat ze doen. En het enige antwoord dat ze hebben is dat ze een mooier vak hebben, maar... Het verbaast me wel en dus ik vind dat wij als branche ook beter moeten kijken naar die andere branches die het wel voor elkaar krijgen om gewoon normaal te beloond te worden. En dat het kennelijk onze branche is die elkaar nog een beetje kapot concurreert en onder de prijs zit. Ik denk dat we daar nog wel wat aan moeten doen.
Ja. En zou dan een systematiek zoals waar we net over hadden daar misschien een aanzet voor kunnen zijn?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Daar moet je veel duidelijker over naar buiten gaan communiceren ook.
Ja.
Wat wij waard zijn.
Ja. Welke meerwaarde we leveren.
Precies. Ja. Nou, volgens mij is dat een mooie om deze dag en deze podcast mee af te sluiten. Bob, Mark, Rob, maar dan andersom. Ik heb Rob en Bob omgedraaid voor de kijkers thuis. Maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Hartelijk dank vanaf de voormalige Amerikaanse ambassade op de Korte Voorhout. Met uitzicht op een zonnig plein. Wens ik u nog een hele fijne dag. Dank u wel.